We gaan met elkaar lezen Marcus 12, vers 28 tot en met 34. En een der schriftgeleerden, tot hem komende, hoorde dat zij met elkander reden twisten. En overtuigd dat hij hun een goed antwoord, dat hij hen goed geantwoord had, vroeg hij hem: welk gebod is het eerste van alle? Jezus antwoordde: het eerste is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. En de schriftgeleerden zeiden tot hem: inderdaad, meester, naar waarheid hebt gij gezegd dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht. En de naaste lief hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En Jezus, ziende dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem: gij zijt niet verre van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer iets te vragen. Tot zover dit gedeelte. Eén van de schriftgeleerden kwam bij hem. Er staat niet in de Bijbel wie dat was. Er wordt geen naam vermeld. Het zou zomaar Nicodemus kunnen zijn. Het zou zomaar Jozef van Arimathea kunnen zijn. Het is in ieder geval een schriftgeleerde, een oprecht schriftgeleerde, waarschijnlijk uit de Farizeeën. Want binnen de Farizeeën in het Matthäus-evangelie, waar hetzelfde stukje ook behandeld wordt, wordt gesproken over een wetgeleerde. Binnen de groep van Farizeeën waren natuurlijk ook een heel aantal schriftgeleerden. Nou, deze schriftgeleerde kwam daarbij en hij hoorde dat zij met elkaar reden twisten. Nou, om nog even terug te denken aan de vorige keer, dan weet u waarschijnlijk wel wie die zij zijn, hè? Dat waren de Farizeeën en de Sadduceeën. De Farizeeën die absoluut geloofden in de waarheid van de Bijbel, die de Bijbel van kaf tot kaf geloofden, dan natuurlijk het Oude Testament, en de Sadduceeën die alleen de Torah hadden, de eerste vijf boeken van de Bijbel, en absoluut niet in de opstanding geloofden. We hebben de vorige keer ook gezien, ze geloofden niet in geesten, ze geloofden niet in de geestelijke wereld, ook niet in engelen. Ze waren min of meer ook beïnvloed door het Hellenistische denken, het Griekse denken, hier op aarde en verder niets. Nou, ze reden twisten met elkaar. En als deze farisee of deze schriftgeleerde daarna luistert, dan ja, komt er ergens in deze schriftgeleerde een vraag borrelt bij hem omhoog van: waar gaat dit allemaal om? En dat zie je ook in heel kerkelijk Nederland. Er wordt zoveel gediscussieerd. En de ene weet het nog beter dan de ander. En de ene wil gelijk hebben, de andere wil gelijk hebben. Er zijn heel veel gemeenten die gewoon uit elkaar vallen, omdat de ene het weer veel beter weet dan de ander. En dan zegt die schriftgeleerde, die zegt eigenlijk: ja, wat is nou eigenlijk de kern? En hij vat zijn gedachten eigenlijk samen met deze vraag aan de Jezus aan het einde van het 28e vers: welk gebod is het eerste van alle? Wat is nou het belangrijkste van alles, zou je eigenlijk kunnen zeggen? Daar gaat het om. Waar draait het nou om? Wat is nou de kern van het geloof? Wat is nou de kern van de godsdienst? En ik denk, als je hier omheen draait en dan hieraan voorbij gaat, dan is het allemaal zinloos. Misschien ook wel goed om voor ons, ook voor ons. Welk gebod is het eerste van alle? Nou, heb je in evangelische bewegingen een soort weerzin tegen geboden? Men zegt, de wet is toch vervuld? We hoeven toch geen geboden meer? Het moet toch allemaal spontaan uit ons hart komen? En men heeft bijna een broertje dood aan wet en geboden. Daar moet je maar niet over praten, over geboden. Terwijl de Heer Jezus zo duidelijk zegt, wie is het die mij lief heeft? Als je ook dat doet wat ik van je vraag en mijn geboden bewaart. Hebben wij dan als christen helemaal geen geboden meer? Zijn we dan zo vrij dat we boven elk gebod, boven elke wet staan, dat we als het ware wetteloos leven en leven de vrijheid? Nou, ik geloof het niet. Als je de Bijbel leest, dan zie je heel duidelijk dat ook voor de Nieuwtestamentse gemeente en ook voor evangelische gemeenten de Bijbel heel duidelijk spreekt over geboden. Dat wat God van ons vraagt. Nee, christenen staan niet boven de wet. Zeker niet. Christenen moeten ook leren om in het woord van God te zien dat, zoals Paulus zegt, zijn bediening was erop gericht om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken. Echt gehoorzaamheid. En dat valt lang niet altijd mee. De Heer Jezus geeft antwoord. De Heer Jezus geeft antwoord en dan is het eigenlijk heel mooi dat de Heer Jezus... Kijk, wij kennen natuurlijk de 10 geboden. Hè? Welk gebod is het eerste van alle? Nou, de 10 geboden in Exodus 20. Hè, je zult geen gesneden beelden maken. Je zult God eren. Je zult de Shabbat houden. Je zult de naam van God niet ijdel gebruiken. Nou, dan komen er een heleboel, je zult je ouders eren, je zult niet stelen, je zult niet doodslaan, je zult niet begeren, je zult niet echtbreken. En, nou ja, noem ze maar op. Nou, welk is nou het eerste? Wat is nou het belangrijkste gebod? Het is zo mooi dat de Heer Jezus niet uit deze 10 er eentje kiest. Maar hij pakt hier een stukje wat Mozes veel later gezegd heeft in opdracht van God. En misschien is het goed om dat stukje in Deuteronomium 6 te lezen. In Deuteronomium hoofdstuk 6. Nou, dat is heel bekend in Israël. Maar laten we het maar eens even goed lezen met elkaar. Deuteronomium hoofdstuk 6, dan heeft Mozes het inderdaad over het gebod, de inzettingen, de verordeningen, maar dan vat hij dat allemaal samen in vers 4. We hebben daar onlangs op het mannenontbijt iets over kunnen horen van Hans. In vers 4 daar staat van Deuteronomium 6, hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel. En de oplettende lezer heeft gezien dat de Heer Jezus hier nog iets aan toevoegt. Want de Heer Jezus zegt hierachter en met geheel uw verstand. Staat hier niet, maar wel in Marcus. En met geheel uw kracht, wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten. Daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn en gij zult het schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Nou, hier zie je dat alles samengevat wordt hier in dit gebod. Hier wordt alles samengevat. Nou, als we dan even kijken wat de Heer Jezus hier zegt. De Heer Jezus begint met hoor Israël. Daar begint het mee. Als we zo willen leven zoals God het van ons vraagt, begint het in de eerste plaats met je oren openzetten. Hoe vaak er niet in de Bijbel staat, in Matthäus 13 of in Openbaring 3, wie oren heeft om te horen, die oren. Wat mij opvalt is dat mensen heel vaak in een dienst zitten en het meeste gaat soms langs hen heen. Ze horen niet. Het is heel belangrijk dat je in de eerste plaats je openstelt voor het woord van God, voor Gods woord. Hoor Israël. En dan is een van de eerste dingen waar we dan mee te maken krijgen is dat Mozes zegt, en de Heer Jezus ook, de Heere is God. En God is de Heere. Onze God, onze Elohim of Eloah, onze God heet Yahweh. En u weet, daar zijn wel wat namen van afgeleid. Hè? Als je Ja'el hebt, dat is Yahweh is El. Hè? De Heere is God. Of als je Elia hebt, dan is het God, Eli, is Yahweh, is God is Heere. Dus hier krijgen we dus te maken met de naam van God. Het tweede wat we hier kunnen zien, dat is dat de Heer zegt, en de Heere, Yahweh, is één. Nou, wat betekent dat? Hij is één. Die uitdrukking, de Heere is één, kom je heel wat keertjes tegen in de Bijbel. In de Romeinenbrief, in de Galatenbrief, in de Jacobusbrief vind je dat God is één. En dan staat erbij, en de demonen die zijn bang, die sidderen. God is één. God is één, dat betekent als God vandaag iets zegt, dan zegt hij het morgen nog net zo. God is één. We hebben niet met twee goden te maken. God is onkreukbaar. God, je zou kunnen zeggen, als God één is, dan betekent God is onveranderlijk. Hij is één. Een tweede wat heel belangrijk is, God is één, dat betekent God is de enige. Er is geen ander. En dat staat ook heel duidelijk in dat stukje in Exodus, als de wet gegeven wordt, dat God zegt, ja, ik ben jaloers God. Ik wil niet een andere God naast mij hebben. Ik ben één. Ik ben de enige. En dan, wat betekent het? God is één. Dat betekent ook, God is met niemand vergelijkbaar. Hij is één. Hij is de enige. Nou, en dan zegt de Jezus heel duidelijk, gij, en dat staat in dat 30e vers van Marcus 12, en gij zult de Heere uw God lief hebben. Ja, nou, het zal je maar gezegd worden. Je zult de Heere uw God lief hebben. Als je, ik heb dat eens even nagekeken, het woordje lief hebben, gij zult de Heer uw God lief hebben, dat woordje lief hebben, dat komt wel 50 keer in het Johannesevangelie voor. Elke keer lees je in het Johannesevangelie weer over lief hebben. Gij zult de Heer uw God lief hebben. En dan zegt, ja, dan zegt Johannes zo mooi, hij heeft ons het eerst lief gehad. Maar eerst nog even die vraag. Gij zult de Heer uw God lief hebben. Mag ik gewoon eens heel eenvoudig aan u vragen, aan jou vragen. Hoe doe je dat nou praktisch? We kunnen het wel weten. Maar hoe kun je nou God lief hebben? Heel veel mensen weten niet hoe dat gaat. Hoe kun je nou God lief hebben? Hoe gaat het dan? Roep eens wat. Hoe kun je nou...
Door zijn geboden te onderhouden.
Door zijn geboden te onderhouden. Want dat zegt de Jezus. Wie is het die mij lief heeft? Dat doet wat ik van hem vraag. Inderdaad. Hem serieus nemen en zijn geboden onderhouden. Door het tegen hem te zeggen. En hem als het ware lofoffers te brengen. Ja. Je hart openstellen en bidden. Dus een relatie zoeken, gewoon contact zoeken met God. Ja, dat is een heel normaal verschijnsel als je iemand lief hebt. God dienen. Ja, dat is... Kijk, als je als man en vrouw elkaar lief hebt, dan is het niet in deze plaats wat kan mijn vrouw voor mij betekenen, maar wat kan ik voor de ander betekenen? Ja? God liefhebben.
Je naaste
liefhebben. Je naaste liefhebben heeft ook te maken met, dat is het vervolg, daar kom ik straks even op terug. God liefhebben. Nou, u snapt natuurlijk wel, God liefhebben, dat is niet in de eerste plaats zomaar een soort gevoel wat je hebt. Zo van, wat vind ik God toch lief? En trouwens, weet je dat dit in het Oude Testament stond? God liefhebben. Wat moeten we dan lief vinden aan God? Waarom moeten we hem liefhebben? Kijk, als vandaag mensen tegen mij zeggen, ik heb God lief, dan begrijp ik, ja, God heeft zijn zoon gegeven. De Heer Jezus is aan het kruis gestorven. Maar dat was toen nog helemaal niet gebeurd. Het kruis, dat zou pas later komen. Dus God liefhebben was er ook al voor de kruisiging op Golgotha. Ja? Nou, u begrijpt wel, God liefhebben, en dat zeg ik ook wel eens in een huwelijksdienst, liefhebben is niet in de eerste plaats een gevoel of zo, maar is een daad. En soms is het wel eens zo dat, ja, soms gebeurt het wel eens in een huwelijksleven, dat iemand zegt, ja, maar ik voel niets meer voor hem of voor haar. Nou, dat kan soms wel eens gebeuren, dat het gevoel soms wel eens ontbreekt. Dat gebeurt wel eens. Henk Binnendijk, die zei zo mooi, maar weet je, dan heb je een soort drietrapsraket. Als nou het gevoel ophoudt, dan moet je op een gegeven moment zeggen, maar dan heb ik ook nog een wil. En vanuit mijn wilsbesluit heb ik gezegd, ik ga ervoor. En als nou uiteindelijk die wil ook nog eens een keertje ophoudt, dan zei Henk Binnendijk, dan heb je ook nog je verstand. En dan ga je maar op je verstand verder. En als je dan lang genoeg op je verstand verder gaat, dan kan het heel vaak gebeuren dat je wil weer terugkomt en dat je gevoel ook weer terugkomt. Maar als het liefhebben alleen gebaseerd is op gevoel, nou, dan is het bijna niks. Ja? Dus liefhebben. Hoe doe je dat? Nou, het is wel heel belangrijk voor ons in het Nieuwe Testament, als mensen aan mij vragen, Theo, hoe kun jij God liefhebben? Dan is er voor mij op dit moment maar één antwoord. En dat is wat er in Romeinen 5 vers 5 staat. Een heel bekend vers, Romeinen 5 vers 5, makkelijk te onthouden. En nog weer eventjes, zoals Johannes dat steeds zegt, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Nou, er staat in Johannes 5, vers 5. De hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Nou, dat is Gods liefde in ons. En er staat in de eerste Johannesbrief, in de eerste Johannesbrief staat, de volmaakte liefde drijft de vrees uit. In de volmaakte liefde is geen vrees. Nou, dan moet je eens kijken wat er gebeurt bij deze apostelen. Ze worden vol van de Heilige Geest. De deur in Jeruzalem gaan open. En Peter zegt, ja, je kan doen wat je wilt. Maar ik kan niet meer ophouden. De vrees was weg. En dat is de voorwaarde om God echt lief te kunnen hebben, dat is omdat God zijn geest in ons hart uitgestort heeft. En vanuit die geest mogen we hem lief hebben. Een geest van gehoorzaamheid. Een geest van dienen. Een geest, ja, de geest van God. Nou, waar leidt dat uiteindelijk toe? En daarom zijn we hier in de gemeente. Om dat liefhebben van God, om de kern van het geloof, want daar gaat het om. Wat is nou de kern? Waar draait alles om? Hè? Wat is het grootste gebod? Waar draait alles om? Nou, dan wordt dit waarheid, wat er in dat 30e vers staat, van Marcus 12 weer. Dan zegt er Jezus, gij zult de Heer uw God, de Heere, liefhebben. En dan staan er drie dingen. Of hier staan er vier, maar in Deuteronomium staan er drie. En in Matthäus, waar dit stukje ook beschreven staat, staan er ook drie. Twee horen een beetje bij elkaar. De Heer zegt, je zult je de Heere God lief hebben met heel uw hart. Dat is de eerste. Ten tweede, met heel uw ziel. En bij je ziel hoort ook je verstand. Vandaar dat ik die twee samenvoeg. En ten derde staat er, en met heel uw, mag ik het zo zeggen, fysieke kracht. Met heel uw kracht. Nou, God liefhebben met heel je hart. Ik vind het heel mooi dat hier een verschil gemaakt wordt tussen je hart en je ziel. Je hart, dat is je innerlijk wezen, dat is je innerlijk zijn, wat ons richt tot God. Dat is je hart. Dat is je diepste zijn van je leven. Je hart. Je ziel, dat is meer je persoonlijkheid. En je persoonlijkheid wordt gevormd door je denken, door je gevoel en door je wil. Dat is je persoonlijkheid. En je kracht, dat is wat je doet. Dat is je lichaam. Nou, we mogen God liefhebben met heel ons hart. Sommige mensen, ik zeg dat wel eens in Handelingen staat, ze werden diep in hun hart getroffen. Nou, dat is dat God een heel diep werk in je doet. Ja.
Sorry, mag ik het zo samenvatten? Wat in 1 Korinther 13 zegt dan, zo blijven dan geloof, hoop en liefde deze drie. Maar de meeste van deze is liefde. Mag ik dat zo samenvatten?
Hoort er zeker bij. En dat is inderdaad die samenvatting het grootste, ja. Het belangrijkste. En daar gaat het om, hè? Waar draait het allemaal om?
Ja, daar heb ik nog een vraag. Wij als Maranatha gemeente staan dan, beleden dan de binnenkomst van Christus, de kruisdood van Christus, vergeten bij zonden, is het grote geboorte, en zo weer God lief hebben. Staat het boven onze voorspreking hier in deze gemeente? Of staat het gelijk, of is het daaronder, moet ik dat zien?
We hebben dat niet in onze geloofsbelijdenis bovenaan gezet. We hebben in onze geloofsbelijdenis staat als eerste, wij geloven dat het woord van God van kaft tot kaft waar is. En dat het woord gezaghebbend is. En ik denk dat je daar al heel veel mee ondervangen hebt. Want vanuit dat woord verkondigen we natuurlijk de liefde van God. Maar ook de verwachting en ook de toewijding. Dus we willen daarin niet eenzijdig zijn, maar ja, heel duidelijk is het, daar gaat het om. En weet je, die liefde ontbrak in de gemeente van Efeze. Dat kun je zien in Efeze 2, hè, dat er staat, één ding heb ik tegen jullie, of nee, in Openbaring 2, één ding heb ik tegen jullie, jullie zijn heel actief, maar jullie hebben die eerste liefde zijn jullie kwijtgeraakt. En die eerste werken zijn er niet meer. En als dat niet verandert, dan zal ik de kandelaar van deze plaats wegnemen. Nou, we hebben een poosje geleden hebben we gezien wat er gebeurd is in Efeze. Er is niks meer. Er is niks meer. Omdat de kern, die was weg. Die liefde was er niet meer. Nou, wat heel belangrijk is dat er heel veel christenen zijn die innerlijk verdeeld zijn. Het ene stuk van een hart neigt daarheen. En het andere stuk van een hart neigt daarheen. Een verdeeld hart. En het gaat daarom dat wij in de gemeente onderwezen worden en ook uitgedaagd worden om ons hele hart, en er staat zo heel, ik heb daar een hele dikke streep onder gezet, uit geheel uw hart. In Matthäus staat met geheel uw hart. We zingen het wel eens, Heer, ik prijs uw grote naam, heel mijn hart wil ik u geven. Nou, we zingen het wel eens. Doen we het ook. Als je verkering hebt met elkaar, dan is een meisje alleen maar tevreden als je je hele hart aan je meisje geeft. Dan wil je er helemaal voor zijn, helemaal voor gaan. En daarom, de Heer Jezus zegt, de kern van het geloof is, wat doe je met je hart? Wil je je hart aan de Heer geven? Heel mijn hart. Uit geheel je hart. Ten tweede, met geheel of uit geheel uw ziel. Met geheel je ziel. En dat valt niet altijd mee. Want er komen soms bepaalde gedachten. Er zijn soms bepaalde gevoelens. Er komt soms wel eens iets op in ons leven van een wil. Waarvan je weet van, zo heeft de Heer het niet bedoeld. En dan zegt Paulus, verkeerde gedachten moeten we als krijgsgevangenen bij de Heer brengen. Moeten ze onderkennen en bij de Heer brengen. Een verkeerde wil moet, ja, soms zeggen ze wel eens, verbroken worden. Ik hou meer van het woordje, je wil moet zich buigen. Buigen voor de Heer. En ja, dat heeft allemaal te maken met de Heer dienen met heel je ziel. En het derde is met heel je kracht. Ja, natuurlijk is het zo dat heel veel mannen en heel veel vrouwen moeten hun lichamelijke krachten voor allerlei dagelijkse dingen gebruiken. Natuurlijk is dat zo. Maar het zou heel jammer zijn dat aan het einde van ons leven ons lichaam alleen maar versleten is door aardse zaken. En dat we met ons lichaam niet de Heer gediend hebben. He, er staat, hoe lieflijk zijn de voeten. De voeten geschoeid met breedvaardigheid. Handen die hem dienen. Er staat in Romeinen 12 vers 1 zo prachtig dat we ons lichaam als een offer aan hem mogen geven. En dat we inderdaad mogen zeggen, Heer, hier zijn mijn handen, ze zijn van u. Hier is mijn mond, hij is van u. Hier zijn mijn ogen, hier zijn mijn oren. Misschien wil de Heer jou wel gebruiken om naar de nood van anderen te luisteren. Hier ben ik. Nou, u snapt wel, dit is de kern van het geloof. Hier draait het allemaal om van, wat is het grootste, het hoogste, het zwaarst wegende, staat er letterlijk, het zwaarste gebod. En dan komen we inderdaad bij dat wat Jan zei, want dan gaat de Heer Jezus direct verder in dat 31e vers. Het tweede, je zou eigenlijk kunnen zeggen, het vervolg hierop is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En een grote gebod, een ander gebod, een groter gebod dan dit, bestaat er niet. Mag ik het zo zeggen? Als het met God goed is, als Hij één is, als Hij Heer is, ik denk, jouw relatie met God is bepalend voor jouw relatie met je naaste. Ja, toch? Het een vloeit voort uit het ander. Het is niet andersom. En dat doet het humanisme. Het humanisme probeert vanuit het mens zijn goed voor elkaar te zijn. Maar de Bijbel leert ons eerst God liefhebben. En vanuit die relatie kun je ook je naaste liefhebben als jezelf. Nou, en dat zie je dan ook heel duidelijk. Daarom hoeft de Jezus niet te zeggen van, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult niet doodslaan. Nou ja, en al die verboden richting je naaste, dat is allemaal overbodig als je in de eerste plaats maar God lief hebt. En dan komt de rest wel vanzelf. Dat vloeit daar uit voort. Nou, de Jezus die heeft dat dus zo duidelijk gezegd. En Johannes, misschien toch één vers uit Johannes over dat liefhebben. In Johannes 13. Daar noemt de Jezus niet het grootste gebod, of het hoogste, of het zwaarste gebod. Maar daar heeft de Jezus nog over iets anders. Johannes 13 vers 34. Johannes 13 vers 34. Daar zegt de Jezus, en je zou bijna kunnen denken, hij voegt daar iets aan toe. Maar ik denk dat hij het hier wat toespitst. Dan zegt hij in vers 34 van Johannes 13, een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb. Dat ook gij elkander lief hebt. En dan staat er, hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkaar. Mensen, dit is het grootste getuigenis. Dat is het grootste getuigenis in een gezin, dat je als vader, moeder en kinderen mag laten zien dat er liefde onder elkaar is. En liefde onder elkaar betekent niet alles van elkaar dulden en alles van elkaar goed vinden, helemaal niet. Maar liefde onder elkaar is in een gezin het mooiste getuigenis, maar ook in de gemeente. Als er liefde onder elkaar is, echt elkaar liefhebben in Christus, vanuit Christus. Nou, dat is het grote gebod. Nou, daar reageert deze schriftgeleerde op een hele mooie manier op. Als de Jezus dit dan zo zegt, dan staat er in vers 32, en de schriftgeleerde zei tot hem, inderdaad, zo van, goed zo. Je hebt de CITO-toets goed volbracht. Je mag verder. Inderdaad. Nou, het is toch wat, hè, dat deze schriftgeleerde de Jezus als het ware een verhoringje afneemt en dat hij zijn goedkeuring krijgt van deze schriftgeleerde. Het kan best zijn dat deze schriftgeleerde, een stuk ouder geweest is dan de Jezus. Dat de Jezus in vergelijking met hem maar een broekie was. En dat deze oude, bekende schriftgeleerde zei, goed zo jochie. He, goed gedaan. Schriftgeleerden zeiden inderdaad. En dan zegt hij, meester, naar waarheid hebt gij gezegd. En dan gaat hij nog eventjes dunnetjes overdoen. Dan gaat die schriftgeleerde nog een keer zeggen, meester, naar waarheid hebt gij het gezegd dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. En hem lief te hebben uit geheel uw hart, geheel uw verstand, geheel uw kracht. En dan staat er, en uw naaste lief te hebben als uzelf. Nou, dat is eigenlijk een hele herhaling van wat de Jezus net gezegd heeft. Maar dan komt er iets moois achter. Want dan zegt deze schriftgeleerde, dat is meer waard dan alle brandoffers en slachtoffers. Mooi is dat, hè? Deze schriftgeleerde zegt, het is meer waard dan alle brandoffers en slachtoffers. Niet wetende, hoeft het niet op te slaan, dat de Jezus bij zijn komst in de wereld gezegd heeft, aan slachtoffers en offergaven hebt gij geen welbehagen gehad, gij hebt mijn lichaam bereid. Het slachtoffer, wat alle zonden der wereld wegneemt, stond voor hem. En dan vind ik het helemaal mooi dat de Jezus in vers 34 zegt, gij zijt niet verre van het koninkrijk. Het was heel dichtbij. Hij zei tegen Nicodemus, Nicodemus, als jij dat koninkrijk Gods wil zien, dan moet je opnieuw geboren worden. Want zelf heb je dat niet in je. Je kunt het proberen, maar het lukt niet. Je moet opnieuw geboren worden. En ja, was het niet mooi om te zien in het beeld van Jona, dat Jona uit de vis kwam als iemand die dood geweest is en weer leeft. Hij was opnieuw geboren. En wat mooi dat we dat op 31 maart weer opnieuw mogen laten zien in de doopdienst, dat mensen daar hun oude leven afleggen en een nieuwheid des levens op mogen staan. In een nieuw leven. Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had. Hij zei tot hem, gij zijt niet verre van het Koninkrijk Gods. Ik heb hier een aantekening bij gemaakt. En die aantekening is deze. Hij had verstandig geantwoord. De kennis was er wel. Maar de kennis moest veranderd worden in geloof. In aanvaarden. Er zijn heel veel schriftgeleerden, ook vandaag, die heel veel kennis hebben. Die het allemaal theoretisch wel weten. En ze zijn dan ook niet ver. Alleen dat weten moet overgaan in beleiden. In geloof in aanvaarden. En met name de aanvaarding van het offer wat voor hem stond. Ik vind trouwens van deze schriftgeleerden heel mooi. De andere keren lees je dat de Farizeeën en de Sadduceeën bij hem kwamen om hem te verzoeken. En toen heeft er Jezus antwoord gegeven. En dan staat er, en ze konden geen antwoord teruggeven. Of ze droop af. Nou, deze man die stelt hem een vraag. En hij blijft in gesprek met Jezus. Hij geeft hem ook weer een reactie. En ja, dat vind ik heel mooi dat deze schriftgeleerde zo dichtbij is. Misschien kennen we wel mensen in onze buurt die heel dichtbij zijn. Die er heel veel van weten. Alleen, er moet nog een moment komen dat dat kennen overgaat in geloven. En er is maar één die dat kan doen. Dat is de Heilige Geest.